the movie show. I need somebody to hold my hand. Yeah, I feel so good. It leads me on to a wonderland. You and me, yeah, I'm gonna call you darling, 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 ah, oh, darling, 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 oh, darling, yeah, just you and me. When the lights are low, no place to go. You know how I feel. You know I'm real. What can't you see? Just you and me. Nobody else. Take care of yourself. I don't want nobody. Nobody you can see. Just you and me.
Nicht töten. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ist dir bewusst, dass man nicht töten soll? Wusstest du schon, dass man nicht töten soll? Weder mit Hand, Herzen, Mund, Zeichen, Gebärden, noch Hilfe und Rat. Wusstest du's? Darum ist es jedermann verboten zu zürnen. Gott weiß sehr wohl, wie die Welt böse ist und dies Leben.
Wir sind von der Brecker, er kommen Berufe, Möbelmaker, Timmermann, Ingenieur, Kinderdoktor. Vanaf Kinderdoktor und verder. Kinderdoktor, das ist gut. Fabriksarbeiter, beter. Koeien mit die Handen werken. Dat zou ik willen weten. Opstaan, weggaan, de bel luidt energiek. Wij gaan op weg naar de fabriek. Zoveel volk, een legioen, hele honden allen. Wat je niet alleen kan doen, doen we met z'n allen. We gieten metaal, we snijden staal. We tillen vele kilo's. Met kranen uit de silo's. Stomhamers galmen. Staven buigen als halmen. Die in het vuur van de turbines. Wij aan het stuur van machines. Iedereen is nodig. Niemand overbodig. Ik maak moeren. Naar behoeven. En voor die moeren maak jij schroeven. Dan gaat het werk voor de montage rechtstreeks naar de assemblage. Balken, knallen gaten, deksels, schalopvaten, gietstaal, val in platen. Hier is rook, daar ook. Het dondert in het honderd en klaar is de locomotief. Hij hakt en puft en kraakt. En tuft, en stoomt, en blaast, en rolt, en raast. Fabrieksarbeider, dat is goed. Maar tramconducteur, beter. Hoe je kaartjes knippen moet, dat zou ik willen weten. Een conducteur komt overal met zijn grote tas van leer. Maakt hij liedjes zonder taal, elke dag bij ieder weer. Koop hier je kaartje, baasje, of anders ben je het haasje. Rood, groen of blauw, waarheen of wat je wou. Kaartjes voor enkelingen en kaartjes voor paardjes. En zo trammen we van halte naar station, aan het einde remmen. Nou, er komt een piloot ook, een chauffeur. En daar hebben we geen tijd over, sorry. En het einde is het volgende. Je snapt het, alle werk is goed. Knoopt het in je oren, het enige wat je weten moet, welk werk bij jou kan horen.
Goedenavond. Ik lees straks van Majakovski Luidkeels in de vertaling van Marco Fonsi, maar dat is na de pauze. Nu ga ik iets van mezelf lezen, maar ik weet nog niet wat, want het bepaalt eigenlijk Arnold. Dus Arnold begint met spelen en dan moet ik heel hard nadenken.
Thank you.
de schouwburg Achterman. Bracht hij naar het rijpe fruit op de papier-maché lambrisering. Tante dus die het trucje eindelijk doorheeft. Hapt naar de goddelijke lucht. Grinnikt stiekem in zijn kruisje. Heel goed. Hij is klaar. Nerveus had hij een wet tevoorschijn. Een scherpe wet uit de provincie Ritselwet. De derde boeren. Ontzettend. Hij danst fleurig naar het toneel, vrolijk door het gangpad naar het toneel, werkt een stuk papier op tafel, roept het kraanspel wakker, en dondert alle mannen lekker in de hel. Zingt een narig iemand vanaf het balkon, glijzend door de zaal. Ik sprak een troela, ik sprak een zulu, toen kan ik een beetje aftrekken, zie gewoon een beetje rustig aftrekken, mag. Het is afgesproken, er volgt beraad. Men verstrekt en wordt beteugeld. Men verstrekt en wordt bereden. Vredig ligt men na. Dat is echt in 2004, dat is nog ouder. Ik zou het nu niet meer doen, maar het werd ooit geschreven voor de cultuuragenda van de gemeente Groningen. En toen werd het geweigerd, omdat er gemasturbeerd werd in het gedicht. Maar ik kreeg wel betaald. En nu het laatste gedicht van dit blokje. Voordat de vragen worden gesteld. En daar was een zakelijk, dat was een kledingwinkel en daar kon je spijkerbroeken kopen, Levi's, ik denk dat de Levi's, met een foutje. Dus een Levi's met een foutje die moest verkopen. En ik stel me voor op een zondagavond dat ik bij de zakelijk stel. Ik zal het eerst in het Fries doen en dan in het Hollands.
Ook een klem op, zie je?
Ja, hij gaat ook naar een koffer. Dat is wel interessant, hoor.
Met je licht, hè?
Ja, dat is goed, joh. Tenminste van mij.
Het schijnt wel in mijn oog.
Ah, ja. Maar je moet voorgaan.
Want ik ga iets vertellen over Majakovski. Ik ben Sjem Schrijder, ik ben een slavist. Ik heb ooit een dikboek geschreven over de Russische kunstenaarsgroep, de avant-gardisten. En zoals Malevich en Kandinsky en Tatik en Rodchenko. Ja, het begin van de revolutionaire tijdperk een enorme rol speelde in de culturele wereld. En Majakovski was daar een enorm belangrijk onderdeel van. Sterker, hij was eigenlijk een van de leiders van die groep. Hoewel hij dus een dichter was, er zaten meer dichter bij. Maar Majakovski was uitzonderlijk belangrijk omdat hij zelf uit de wereld kwam. Wat nogal wordt vergeten is dat Majakovski, en dit is hij in zijn studententijd, is begonnen als beeldende kunstenaar. En hij heeft destijds een van de twee belangrijkste statelijke opleiding gedaan, namelijk aan de grote kunstacademie in Moskou. En die kunstacademie in Moskou was een groot samenkomst van al die revolutionaire figuren die de beeldende kunst eigenlijk overal ter wereld hebben veranderd.
Dit is Shen.
Nee, dit is mijn Moskou.
Er staat jouw naam bij.
Dat is Shen.
Dat ik die lezing geef. Ik ga je nu helpen.
Je lijkt er wel op. Je lijkt er wel op.
Dit is overigens het geboortehuis van Majakovski in Georgië, nu een museumje. Majakovski stamt af, zijn zijn eigen woorden, van zijn vader die Kozak was, in ieder geval een Kozak achtergrond had, en zijn moeder die Oekraïens was, maar dus woonde en werkte in Georgië, in de buurt van de stad Kutaisi, en het dorpje waar zij woonde heette, en dat is echt waar, Bagdadi. Dus dat is gewoon fantastisch. En in een bepaalde manier is dat eigenlijk heel typisch voor mensen uit Majakovski's deel van de samenleving. Dat is een beetje opkomende middenklasse. Dat zij een hele gemengde etnische en culturele achtergrond hadden. Dat is heel typisch voor al die mensen. En dat ze over dat hele rijk reisden en ergens terecht kwamen waar ze werkten. In veel opzichten lijkt het Rusland uit die late 19e eeuw in veel opzichten op de Verenigde Staten. Omdat ze ook heel erg mobiel zijn, er heel erg veel vermenging plaatsvindt en er een hele gemengde bevolking is. Om een voorbeeld te geven, tot de Eerste Wereldoorlog was minder dan 50% van de bevolking van het Russische Keizerrijk had Russisch als moedertaal. Dus minder dan de helft had Russisch als moedertaal in het Russische Keizerrijk. Dat zegt iets over de multiculturaliteit van die periode en van dat land. En de Majakovski's waren in zekere zin dus een typische vertegenwoordiger daarvan. Hij ging naar Moskou, zoals ik net al zei, in die kunstacademie. En daar kwam hij al heel snel terecht in een soort revolutionaire omgeving. En dat werd ook al heel snel opgepikt door de geheime dienst op de tijd, die heette de Agrana. En Majakovski's kaart in het systeem van die geheime dienst is bewaard. Dus we zien daar links de jonge Majakovski, zoals die door de geheime dienst als gevaarlijk persoon is opgemerkt. En rechts is een foto van de studentengroep. En in het witte hemd zien we Majakovski, die dan nog een soort artistieke strik draagt. Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, dan wordt hij direct een soort activist. En dat is eigenlijk typisch voor hem. Ze leren ook dat we wel weten dat hij behalve een kunstenaar en vooral een dichter ook altijd een soort activistische positie heeft ingenomen. En dat begint dus al heel erg snel. In het begin nog is hij een echte patriot. Dan roept hij op om mee te strijden tegen de invallende Duitsers. En dat doet hij via postkaart. Dus dit zijn niet zomaar tekeningen die ergens werden gereproduceerd. Dit waren postkaarten die je kon kopen en vervolgens versturen. En dat was een gebruikelijke en heel populaire manier om propaganda te bedrijven of je ideeën te verspreiden. En Majakovski maakte daar dus gebruik van in deze hele originele tekening. Het zijn dus tekeningen van Majakovski zelf, met ook al poëzie van hem erbij, in die typische opruiende stijl. Hij maakte ook zo'n loopbox, heette dit. Die loopbox-techniek was een soort volkse houtdrukkunst die denk ik al vanuit de middeleeuwen is ontstaan en nog steeds zo'n beetje bestond. En die revolutionaire kunstenaars gebruiken die volkse manier, een beetje een soort striptekenachtige stijl, om ook weer propaganda tekeningen te maken. Hè, op zo'n manier dat ze makkelijk te verspreiden zijn, dat iedereen begrepen kunnen worden. En je ziet, als je heel goed kijkt, linksonder V.M. Vladimir Majakovski als ondertekening staan. De andere kunstenaar waarmee hij hier mee samenwerkt, om een hele reeks van deze loopy gemaakt, was Kazimir Malevich. En Malevich kent u misschien wel uit het Stedelijk Museum van die grote, beroemde, suprematistische, abstracte schilderijen. Dus in die tijd al waren Majakovski en Malevich heel goed bekend met elkaar en hebben dus in ieder geval aan deze loopy samengewerkt. Hier zien we Majakovski in zijn beroemdste opstelling. Een aantal van de schilderijen in deze opstelling zijn nu in het Stedelijk. Het Stedelijk, de grootste collectie van het werk van Malevich buiten Rusland. Onder andere deze twee, die rechts kent u misschien wel, echt een fantastisch werk. En dit is in 1915 al helemaal ontstaan. Dus in die Eerste Wereldoorlog, als Rusland geïsoleerd raakt van West-Europa, maakt die kunstenaarsgroep een soort radicalisering door. En het interessante is dat ze dan ineens van Europa zijn afgesneden. Tot die tijd was er dus heel erg veel beweging, was er heel veel uitwisseling. De Europeanen kwamen naar Moskou toe, Russen naar Europa. Ze kenden elkaars werk. Maar in die periode van isolatie radicaliseren zij en gebeurt er min of meer hetzelfde als wat er in Nederland, althans bijvoorbeeld bij de stijl gebeurt. Want het zijn ongeveer dezelfde periodes dat dit dus los van elkaar ontstaat. Maar ook dat het activistische, dat blijft een belangrijk onderdeel van eigenlijk al die kunstenaars. En ik benoem dat altijd omdat wat ik vind dat die avant-garde kunst in onze musea vaak een beetje sereen wordt gemaakt. In zekere zin wordt schoon gemaakt. En het is juist die combinatie van die in zijn spiritueel gewaarde schilderijen van bijvoorbeeld Malevich en het volkse, het straatkarakter van die kunst en met name het carnavaleske en het clowneske van al deze mensen die het compleet maakt. En als je die kunst alleen maar als iets intellectueels ziet, dan ben je een heel groot deel van de context waarin die is ontstaan kwijt. Die context bijvoorbeeld waren dit soort cafés en ruimtes die door de kunstenaars werden ingericht en geschilderd en van decoraties voorzien en die ze gebruikten voor allerlei soorten optredens en presentaties van werken, zowel visueel als, als poëtisch en muzikaal en theatraal. Dit is het uit twee belangrijke plekken in Moskou, dit café Pittoresque, waarin dus Tatlin en Rodchenko samenwerkten om dat helemaal te vorm te geven. En het zogenaamde café Paketov, waar Majakovski vaker kwam, dat was meer zijn echte hangout, maar dat was veel onderling verwisseling. En hier zie je zo'n poster van dat café Paketov. Iedereen naar de bühne, Strada Sien. En we zien in de derde regel onder café Paketov, David Boryuk, zijn beroemde kunstactiviteit, Vladimir Goldschmidt. Komen vergeten dichter, kom ik zo nog even op terug, een hele grappige figuur. En dan voor iemand Majakovski, Vasily Kamensky en et cetera, et cetera. En daar werden dus performances gehouden, poëzie uitgeprobeerd, samengewerkt met muzici en theatermakers. Ik zei, die Goldschmidt pik ik er even uit, omdat hij volkomen vergeten is, enerzijds, en anderzijds een soort typisch verschijnsel is van die periode. Het was een enorme grote, knappe, gebronste figuur, zich vaak in een soort gouden schmink naakt of bijna naakt presenteren. En dan allerlei stunts uithalen, dus grote stukken steen met zijn hoofd brak, stalen pijpen, kromboog. Hij was een van de eerste yogis in Moskou, precies in die revolutionaire periode. Hij was een bekend hypnotiseur. Er gingen allerlei wonderlijke verhalen over hem de ronde. Hij zou een keer een hele regiment soldaten hebben gehypnotiseerd. Er is een foto waarin de Goldschmidt een kip zien hypnotiseren. En hij heeft vooral beroemd vanwege een groot schandaal. Hij wilde op een goed moment een groot standbeeld van zichzelf opheffen, opzetten. En hij had voor het nieuwe Darwinistische museum dat was opgezet direct na de revolutie, had hij een model gestaan voor de Cro-Magnon-mens. Dat was een soort naakte figuur die ze dan daar hadden gemaakt. En hij had een kopie van die Cro-Magnon-mens, die hij zelf was, een naakte Goldschmidt. Die had hij gevraagd aan die beeldhouwer en dat heeft hij binnen op het Grote Plein, midden in de sneeuwkou, want het was midden in de winter, is hij dat met een naakte groep volgelingen, is hij dat standbeeld voor zichzelf gaan oprichten. En daarbij kreeg hij natuurlijk te maken met de politie die hem wilde arresteren, waarbij de naakte kunstenaars door de straten renden. En dat was natuurlijk zeer geslaagd om een idee te geven. Hoe ze proberen op alle manieren de aandacht te trekken en een nieuw soort levensstijl uit te lokken. Dit is een foto uit het café Pajatov. Het is een stil van een van de verschillende films die Majakovski heeft gemaakt. Niet voor het geld geboren. We zien Majakovski, de staande figuur, de tweede staande figuur. Als je het goed kunt zien, dan herken je zijn gezicht goed. Ik vind het een hele mooie foto, omdat het ook een duidelijke indicatie geeft van de sfeer. Dus wat we tegenwoordig zullen noemen een queer groep mensen. Allemaal verschillende uitdossingen. En in ieder geval uitgesproken anti-burgerlijke manier van leven.
Van wie is het behang?
Het behang, dat is van, in ieder geval, het is geen behang, het is letterlijk erop geschilderd. Wat je links ziet, en dat is ongetwijfeld van Burjuk. Dat is ook een Oekraïense avant-gardist. En in die periode schrijft Majakovski verschillende gedichten. Maar er zijn er twee die heel specifiek gaan over wat die kunstenaars, als het opdracht van die kunstenaars. En daar zit een futuristisch ideeëngoed achter. Ruim voor de revolutie hebben die Russische avant-gardisten al contact met Italiaanse futuristen. En het idee dat de toekomst moet worden omarmd en het verleden moet worden overboord gezet. Om de quote dat Poetin en Dostoevsky overboord over de rand van de hedendaagsheid moeten worden geworpen, het water moet geworpen. Dat wordt elke keer weer opgepakt en die kunstenaars zien die revolutie vanuit een heel utopisch idee. Het zijn geen van allen bolsjewieken, ze zijn in hoge mate apolitiek, maar ze geloven enorm in een soort spirituele, clowneske onwerte. En dat utopische verlangen zien zij in die revolutie weerspiegeld. En daar willen zij een hele grote rol in spelen. En daar gaat dat gedicht over. Dit staat niet in de verzamelde werken van Fonse. Volgens mij, ik kon geen andere vinden. Dus ik heb het even zelf gedaan, heel snel vanmiddag. Dus dit is nog niet perfect, zou ik zeggen. Maar heel beroemd zijn de regels. улицы, наши кисти, площади, наши палитры. De straten zijn onze penselen, de pleinen onze paletten. En nu de schaduwdichters, drummers, futuristen. En dan het volgende, dat is nog wat langer. Dat is eigenlijk een begint als een soort teleurstelling. En die het leven van Majakowski een beetje kent, is, weet dat die teleurstelling nogal een grote rol speelt. Omdat Majakowski op den duur helemaal in die revolutie teleurgesteld raakt. En dat zou een reden voor zijn zelfmoord zijn geweest. Dit is wel op Fonsen vertaald en ik heb groot respect voor Fonsen, maar af en toe laat hij het volgens mij een beetje lopen. De stem ligt ook weer onverbeterlijk verbeterd, zal ik zeggen. Ik zal even een paar dingen eruit halen. En wat heel leuk is hieraan, is dat hij de namen van allerlei grootheden uit het verleden, Raphaël en Rastrelli, Rastrelli is de architect van het Winterpaleis, dus een huidige Hermitage, dat hij die gebruikt door dat te rijmen met Russische termen. Dus Rastrelli, het Rastrelliaatje, wat schieten betekent. Dus dan krijg je en Raffaele Zabili, Zabili Rastrelli. Maar zijn jullie Raphaël vergeten? Vergeet jullie Rastrelli niet? Het is tijd dat kogels langs het muurtje van musea streden. Beschiet die oude hap met 100 ponders. En dan roept hij op om het standbeeld, verschillende standbeelden van Alexander op te blazen. En dan zegt hij een beroemde regel die ook veel vijanden heeft bezorgd. En dan vermengt hij het woord, de naam van Pushkin, dus de meest vereerde dichter uit de 19e eeuw, met Pushkin. En dat zijn kanonnen. En die, dat leidt dan tot de regels. Even kijken hoor. Eerst komen die. Ja. Vistrai Pushkin, pa Pushkin, Glyuchi, Bielogardeske, Laskie, Apachemu, Niatakovan, Pushkin, Aprochie, Generale Klassiki. Zijn de kanonnen opgetrommeld, doof voor witgardisten tongen, dan hoezo niet Pushkin ook bestookt, net als de rest der kanon-generalen. Nou, dat is wat ik heb gemaakt. Die twee gedichten laten zien welke kant Majakowski op wilde. En hij is dan al een enorm populaire figuur. En wordt ook, heel anders dan die beeldende kunstenaars, enigszins door de politiek gewaardeerd. En ze zien in hem wel een belangrijke figuur om die revolutie te kunnen winnen. In 1918 heeft die revolutie al wel plaatsgevonden, maar het is heel belangrijk om te begrijpen dat die, de macht van die Bolsjewieken al helemaal niet helemaal is vastgelegd. En ze hebben nog heel veel te met name in de elites, maar ook onder het volk nog heel veel zielen te winnen. En zij zien in Majakowski een figuur die hen daarbij kan helpen. Majakowski is zelf aan de zijdelings betrokken bij het neerhalen van onder andere dit beeld. Waarschijnlijk in ieder geval bij te zijn geweest. En Rodchenko, zijn vriend, die zo meteen nog terugkomt, die heeft deze foto's gemaakt. Majakowski probeert dan voortdurend contact te krijgen met de nieuwe minister van Cultuur, de commissaris van commissariaat van Verlichting, en dat is Anatoly Lunacharsky, een beroemde, zeer invloedrijke oude communist. We zien links een enorm netwerk in de partij, maar ook in Europa. Hij heeft heel lang in Europa gewoond en geldt als iemand met een grote culturele autoriteit. En die Lunacharsky moet niet alleen de hele nieuwe kunstwereld opzetten, maar ook de educatie. En dan zien ze hier samen naar buiten lopen. En het op een goed moment, Natchez is echt een opportunist, maar hij weet, ik moet zeggen, Majakowski te ronselen voor zijn zaak. En dat had Natchez heel hard nodig, want binnen dat bestaande structuren, de bestaande structuren van het ministerie van het Onderwijs, en daar kreeg hij ontzettend veel tegenwerking. Dus ze hadden nieuwe mensen nodig om het beleid dat die Bolsjewiek wilde maken, om dat uit te voeren. En Majakowski ging daar een rol aan spelen. En wat ze in ieder geval gedaan krijgen, is dat ze die Straten zijn onze percelen, de pleinen zijn onze paletten, onze paletten, precies. De Straten en de pleinen, dat krijgen ze gedaan. In 1918 krijgen die hele groep avant-gardisten de mogelijkheid om zowel Petersburg en Moskou en andere provinciesteden de hele openbare ruimte te veranderen. Dus ze mogen schilderingen maken, het hele plein voor de Hermitage, een gigantisch plein, hè, wordt helemaal ingepakt. De grote, beroemde kolom die daar staat, wordt een soort raket die de hemel inschiet. Op het Nevsky Prospect komen enorm grote schilderijen te hangen. Moskou, op het plein van de Bolshoi, worden alle bomen in een soort blauw gaas gewikkeld. Het zijn ingrepen in de openbare ruimte die veel verder gaan en veel groter zijn dan wat Christoph later zou doen met het inpakken van de Pont-Neuf bijvoorbeeld of het inpakken van de Rijksdag. Qua schaalgrootte is het nooit meer vertoond. Dit zijn maar kleine voorbeelden hiervan.
Maar daar kent je die moest nog uitgevonden worden op dat moment.
Nou, daar werd er toen al heel erg over gespeculeerd, vooral in Rusland. Er is dan een specifieke wetenschapper, Zartowski, die over raketten nadacht. En je had natuurlijk wel vuurpijlen en dat soort dingen, dus dat het principe was al bekend.
Zover.
Dit zijn zogenaamde agitatietreinen, die reden door heel vroege Sovjet-Unie heen om de bevolking. De boodschap van de nieuwe heilstaat te verkondigen. Majakovski ging werken voor een nieuw bedrijf, dat heette Rostek. En dat was specifiek gemaakt voor allerlei soorten propagandadoeleinden in het begin, vooral om mensen te werven, mensen een steun te krijgen voor de burgeroorlog. De echte revolutie vond lang plaats na de revolutie in oktober in 1917, en dat is een jarenlange burgeroorlog geweest. Dat zijn alle revoluties uit een burgeroorlog. Een enorm bloedige en dramatische oorlog, miljoenen slachtoffers eisen. En hier zien we een van de plaatsen, ik ben er iets vergeten, maar die is weggevallen. Ik zei al, Majakovski is zelf eigenlijk een Oekraïner, want de Kozakken komen ook uit Oekraïne, dat is dat Horsje-principe. Zijn moeder was Oekraïens. En hier staat dus niet. Oekraïners en Russen zijn precies hetzelfde. Oekraïens, weer Ruski, klitsch, adin. En klitsch betekent dit voor eigenlijk een soort. Is één schreeuw, is één oproep. Hè? Zoals het christendemocratisch appel. Is één appel om ervoor te zorgen dat. De kapitalist, de bourgeois, niet terugkeert. Dan je boeit Pan, en Pan is een naam voor Poolse heer, dat was natuurlijk ook oorlog met Polen op dat moment. Dan je boeit Pan nad Rabotschim Gaspadin. Dus er mag geen Poolse vorst over de arbeiders komen. Ik sla deze even over. En hij komt dan in contact. Dat is eigenlijk al een tijd, maar dan gaat steeds intensiever samenwerken met twee kunstenaars, Varvara Stepanova en Alexander Rodchenko. En we zien Rodchenko hier links in een door hemzelf gemaakte jurk, in een prachtige pose. Stepanova in een eigen gevonden haardracht. En ik laat typisch graag deze foto's zien, omdat ze ook weer dat anti-burgerlijke, carnavaleske karakter van die groep mensen benadrukken. En dat is belangrijk, volgens mij, om te blijven zien dat activistische en propagandistische van Majakovski, dat ik niet altijd even prettig vind, om heel eerlijk te zijn, omdat hij uiteindelijk toch zich in dienst stelde van een behoorlijk moorddadig regime. He, dat toch gezien moet worden in een context van een opruiendheid aan zich. Van een verlangen naar een wereld waarin alle regels overboord worden gegooid en mensen een volledig creatief leven kunnen leiden. Dat was het naïeve ideaal wat Majakovski voor zich zag. En die connectie met de Bolsjewieken zagen bijna al deze mensen allemaal als iets tijdelijks. Ze vonden die Bolsjewieken, nou ja, dat was een tijdelijk geval. Zij voelden zich veel meer aangesproken tot de anarchisten. Dat was ook zo'n revolutionaire groep. Maar die waren door Lenin keihard onderdrukt. Dus daar kon je niet meer mee verbinden. De persplatformen die ze daarvoor hadden, waren ook verdwenen. En op die manier probeerden ze toch nog een plek in die revolutionaire wereld te vinden, hopend dat die Bolsjewieken zouden verdwijnen. Nou, Rodchenkov was een hele uitzonderlijke kunstenaar die allerlei verschillende fantastische dingen deed. Hij was de eerste kunstenaar die een zwevende, hangende sculpturale installatie maakte, mobiles. Hij maakte abstracte kunst, maar van een ander type dan bijvoorbeeld Malevich. En hij was een vormgever. En hij heeft van allerlei vormgevingsdingen gemaakt. Ruimtes, stoelen, tafels, etcetera, lampen. En deze ruimtes, dat waren ruimtes die gepresenteerd op de wereldtentoonstelling in 1925 in Parijs. En zijn helemaal door Rodchenkov vormgegevens. De stoelen, de tafels. Het interessante daarbij is, het heet dus Arbeidersclub en was inderdaad bedoeld om de West-Europese intellectuelen en kunstenaars te laten zien hoe geweldig het in de Sovjet-Unie was. Alleen is dit nooit uitgevoerd in de Sovjet-Unie. Was het eigenlijk alleen een soort pop-up voor West-Europa. En waren die avant-gardisten op dat moment al, stonden die enorm zwaar onder druk, konden ze eigenlijk niet meer tentoonstellen en waren ze gemarginaliseerd en eigenlijk alleen maar werkzaam als docenten. Maar ze mochten dus wel naar Europa toe om daar dit te laten zien. Dit is ook werk van Rodchenkov, om even te laten zien wat voor soort radicale figuur het was. Een soort, dit heet rood, geel en blauw. En ik heb een soort privé-theorie op dat Barney Newman's grote schilderij, Stedelijk, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, eigenlijk een reactie hierop is. Want Newman kan heel goed geweten hebben dat dit bestond. En dit is een soort, daaronder een soort Pollock avant la lettre, maar ruim voor Pollock. Hier zien we nog een aantal foto's van Rodchenkov's sociale omgeving. Rechts zijn moeder en ook weer zijn partner Stepanova. En links een jurk die Stepanova heeft gemaakt van Lilia Brik. En Majakovski liefhebbers zullen zeker weten dat Lilia Brik de muze was, de vriendin en, van Majakovski. En de vrouw die hij zijn hele leven heeft bewonderd en achterna heeft gejaagd. En hier zien we Majakovski samen met Shostakovich, Rodchenkov achter met het kale hoofd en Meyer Holt, de twee belangrijkste theaterregisseurs van die tijd. En een piepjonge Shostakovich, met een strik, echt een piepjong ventje, zijn ze aan het werk voor een stuk Klop, de Batmans van van Majakovski. Dus in die tijd zijn die kunstenaars nog steeds voortdurend met elkaar bezig. Als kunstenaars kunnen ze bijna niet meer presenteren, Rodchenkov kon dat eigenlijk niet meer. Maar het theater is nog wel een mogelijkheid om iets te laten zien, al wordt het toen ook al steeds moeilijker. Van deze vier heeft Majakovski zelfmoord gepleegd. Meyerhold is op de meest monsterlijke manier doodgemarteld. En dat weten we heel goed, omdat Meyerhold, die echt een hoge positie had, en tot eind jaren, begin jaren 30 nog naar Europa mocht reizen, goede contacten had met ministers, dat hij tussen zijn martelingen door brieven schreef aan enkele ministers waarin hij die martelingen beschreef. Dus dat is slecht afgelopen eigenlijk met een groot aantal van deze mensen. Shostakovich kreeg het heel erg moeilijk, maar heeft het zijn hele leven lang door kunnen componeren. Hier zien we Majakovski bij de laatste eiland was waar deze kunstenaars en schrijvers konden functioneren. En dat was de kunstschool in Moskou, de Vergoedingmas, heette die. En daar was Bukowski als een soort keeper bij betrokken. Toen was hij daar, die gaf hij een les. En hier zien we dan Bukowski tussen die student en Rodchenko was daar, was de docent. Patlin was daar, was de docent. En in die jaren 20, en dan begint de zogenaamde nieuwe economische politiek in Rusland. Lenin probeert dan, dat lukte hij ook, door de introductie weer van allerlei kapitalistische systematiek om de economie een nieuw leven in te blazen. Want het was na die burgeroorlog, was de economie helemaal vernietigd. En Majakovski, zoals we bijna al die utopische kunstenaars, die verzetten daar ontwikkeling tegen. Maar hij gaat daar reclame maken voor de paar echte staatsbedrijven. Dus er komt weer allerlei particuliere initiatieven, veel particuliere bedrijven. Maar er zijn ook nog steeds staatsbedrijven. En daar gaat Majakovski reclame van maken. En die zijn ongelooflijk grappig. De tekeningen zijn in dit geval allemaal van Rodchenko. De teksten van Majakovski. Rechts bijvoorbeeld. Лучших сосок не было нет, готов сосать до старых лет. En dit gaat over fopspenen. Dus een reclame van fopspenen. Betere spenen zijn er nooit geweest. Je kunt blijven zuigen tot je een ons weet. En dat is dan voor het bedrijf Regime Triest. En dat betreft, ja, over Rubber Trust. Dit is een hele bekende, die hebben jullie misschien wel eens gezien. Meer werk van Rodchenko, maar ze hebben er altijd samen aan gewerkt. En dit is een reclame voor de uitgeverij Lenin. Lenin, die betekent uitgeverij. Dit is hier links een reclame voor bier. Trigornie Puyva, Wille Nidwon, Janjou, Isa Magon. Dus deze, dit bier verjaagt zowel de dubbelzinnig, nee, God, de, sorry, hypocrisie, precies, hypocrisie en de Samaron. En Samaron is zelfbrouw. Dus dat gebeurt ontzettend veel in die tijd. Eigenlijk in alle perioden van Russische armoede gaan Russen zelf hun alcohol maken. En dat is erg gevaarlijk, omdat hij vaak hele hoge alcoholpercentages heeft. En Majakovski zet zich dus in, moet allemaal bier gaan drinken, dat is modern. Het verdrijft de hypocrisie en ook de samagon. En ja, ik vond deze rechts aardig, omdat het, als je heel goed kijkt op het blikje, voor degene die een beetje Cyrillisch kunnen lezen, Galanske cacao, dus Hollandse cacao. Nou ja, dat was er natuurlijk niet meer. Het was waarschijnlijk geen import meer van Hollandse cacao. Overgenomen door een Russisch bedrijf. Dat is altijd als Russische cacao verkoopt. En daar maakt Majakovski reclame voor. Dit zijn nog twee reclames voor Regime Triest. Dus dat Rubber Trust. En die linker is echt grappig. Waarbij hij rijmt. Dus een typisch soort van Majakovski-achtig rijm. Vastork, wat opwinding betekent, en Vastok, het oosten. Dus geen heel precies rijm, maar een soort klamprijm. Prosta Vastork, het is gewoon geweldig. Zowel het noorden, het zuiden, het westen, iedereen draagt die daloshi, dus dat zijn die rubberen overschoenen, die je in Rusland inderdaad erg nodig had. Maar juist natuurlijk in het oosten niet, want daar heb je een woestijn, dus daar heb je nooit natte voeten. Maar dat is dan natuurlijk de grap. En dan nog weer recht, ook weer over die rubber overschoenen. Dus Rubber Trust helpt je tegen regen en slakkage. En slakkage is de typische soort, ja, sneeuwslijk die ontstaat als Rusland begint te dooien. Dus, en dat is, ja, echt best een probleem. Dus daar heb je die Russen die rubber overschoenen best voor nodig. Bezgalos, je vropje, sidi i plakket. Dus zonder die rubber overschoenen zit Europa maar te janken. Want zij krijgen natuurlijk die Russische schitterende overschoenen niet meer. En ja, dit soort grappen over Europa.